zullen samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u ons aan het begin van deze dienst weer de mogelijkheid geeft om nadrukkelijk uit te spreken dat we in uw wonderbare naam hier bijeen zijn. Wij geven deze dienst graag uit handen en leggen die in uw handen. U heeft het hier voor het zeggen. En evenals Maria willen we aan uw voeten gaan zitten. U heeft ons al horen zingen van de opgestane Heer. Dat bent u voor ons. Zo kennen wij u als de verheerlijkte Heer aan de rechterhand van uw Vader in de troon. U die zich heeft laten kruisigen op het kruis van Golgotha. En daar voor een ieder die in u zou gaan geloven een eeuwige verzoening aangebracht. Heer, het heeft u alles gekost. En wat heeft u in ons gezien, hemelse Vader? Dat u de wereld zo lief had, dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Dank u wel, Heer Jezus, dat u vrijwillig gegaan bent. En dat er zoveel hun leven aan u hebben toevertrouwd. Dat is genade. Dat was uw trekkende liefde. Wij danken u voor uw woord, dat we daar vanavond ook over mogen spreken. Dat u ons opgezocht heeft en ons opzoekt, ook vanavond. Dank u wel daarvoor. Hartelijk dank voor uw woord dat u ons gegeven hebt. En dat het uw geest is die tot de volle waarheid wil leiden. Heer, u kent ons door en door. U kent onze omstandigheden, de huiselijke omstandigheden, de persoonlijke. U weet precies hoe we ons voelen, hoe dat wij denken, wat de motieven zijn in ons leven, of dat wij u op de eerste plaats hebben leren zetten, of dat we nog steeds zelf nummer 1 zijn. U kent de situatie. Maar Heer, uw woord is duidelijk, dat als wij u niet toegevallen zijn, dan hebben we de eeuwige rampzaligheid als eindbestemming. Als we ons leven vasthouden, dan is uiteindelijk de hel de plaats waar we terechtkomen. En dat is nou precies niet wat u wil. Want u wil dat alle mensen behouden worden, dat zegt uw woord. En daarom, Heer Jezus, bent u ook naar de aarde gekomen om daar te sterven voor verloren zondaren. Opdat ze eeuwig leven zouden hebben. En dank u wel dat u ook hier in Nederland en ook in Ermelo en omstreken er zoveel hebt opgezocht en behouden hebt. En vanavond ook hier gebracht hebt. Als kinderen van de levende God die een relatie met u hebben, Heer Jezus. Wat een wonder van genade. En daar bent u nog steeds mee bezig over de troon der aarde. Want anders was u al teruggekomen. Want u bent langmoedig jegens ons. Niet willende dat enige verloren gaan. U kent onze nog onverhoorde gebeden voor onbekeerde mensen. En u wil dat die ook nog behouden worden voordat u komt. En wij danken u voor uw barmhartigheid. Ook voor ons land en volk. Ja, Heere, we doen een beroep op uw barmhartigheden. U heeft ons land nog niet losgelaten, hoewel met sommige dingen lijken toch eigenlijk wel. Want wij bepalen hoe dat we met leven omgaan. Maar dank u wel dat er nog zoveel bidders en wachters in ons land zijn overgebleven. Heer, we bidden het Joodse volk, uw oogappel, uw zegen en vrede toe. We weten op grond van uw woord dat ze ja, nu nog de staart van de volken zijn. Door ieder veracht, maar het zal eens het hoofd van de volken worden. Want uw plannen zullen worden uitgevoerd, dwars door de diepte heen. En uw volk zal eens een keer gans behouden worden. Gans Israël zal behouden worden. Het overblijfsel houdt u altijd in stand. En wat, ja Heer, wat geeft ons dat een vreugde. Dat uw plannen met het hele wereld gebeuren, zich zodanig ontwikkelen, dat u daarin verheerlijkt wordt. Uw plan zal uitkomen. Uw woord is de waarheid. Daar danken wij voor. Zo leggen we deze hele avond in uw handen. We danken u dat we mogelijkheden hebben om u te aanbidden in onze liederen. Het zijn er een heleboel. En we kunnen ons hart erin ophalen. Ja, Heer, het verlangen is dat u uw hart daarin ophaalt. En dat alles van deze dienst tot meerder glorie van uw heerlijke naam zal zijn. En al degenen die zich misschien niet lekker voelen, lichamelijk ook, Heer, we vertrouwen ze alle aan u toe. En we weten dat u bij hen bent. Mogen ze dat ook geloven en ervaren. Uw naam zij geloofd, geëerd en geprezen. In Jezus' naam. Amen. We vervolgen deze dienst met het zingen. Johan de Heer 108, leid mij Heer, o machtig heiland. Twee Bijbelgedeelten met u lezen en beide uit het Johannesevangelie. Ik begin met Johannes 4 vanaf vers 4. Johannes 4 vanaf vers 4. En hij, dat is de Heer Jezus, moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar. Dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Dat was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6 uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Ze zei tot hem, Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levende water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tot haar, en ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water. Dat springt ten eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen hoef te gaan om te putten. Hij zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Het tweede gedeelte vindt u in Johannes 7. Johannes 7 vanaf vers 37. Johannes 7 vanaf vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest, welke zij, die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. Weer anderen zeiden: de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid bij de scharen om hem. En sommigen van hem wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. Tot zover de schriftlezingen. Voordat we erover na gaan denken, zingen wij opwekking 277, Machtig God, Sterke Rots. Ik heb de laatste tijd nogal eens over het thema gesproken, stromen van levend water. En ik dacht, dat moet ik vanavond niet doen. Zeg mijn vrouw, dat moet je vanavond maar wel doen. En ik ben niet altijd gewend te luisteren naar mijn vrouw, maar deze keer heb ik geluisterd. Stromen van levend water is het thema. En ik ben daarom begonnen bij Johannes 4. Want daar begint het. Een stroom moet ergens een begin hebben. Bij een fontein. Het gebeurde zo 4 maanden voor de oogst. En de oogst begint en begon in Israël na het paasfeest. Dus de geschiedenis in Johannes 4 vindt plaats zo'n beetje net na het Chanukka-feest in de maand december. Jezus zat op het 6 uur van de middag, zat hij bij de Jacobsbron, in de buurt van Sichem, Sichar, het huidige Nablus. Hij was vermoeid en hij zat daar te wachten. Nee, niet in de eerste plaats om daar water te krijgen en te drinken. Hij wachtte daar op een vrouw. Ja, dat wist zij niet. Zoals u misschien niet weet vanavond, dat de Heer Jezus in deze zaal op jou zit te wachten. En misschien ben je dan niet een toevallige vrouw, maar een man. Of een jongen of een meisje. Het zou zomaar kunnen. Jezus zat daar te wachten. Zijn discipelen, die waren boodschappen gaan doen in Sichar. Waarschijnlijk was Johannes op gehoorafstand ergens gaan zitten. Want hij heeft het per slotverrekening in de Bijbel geschreven, deze geschiedenis. En waarschijnlijk heeft hij het gehoord. Maar Jezus zat daar alleen te wachten. En er kwam ze aan. Een Samaritaanse vrouw. ze had niet verwacht dat daar iemand bij die diepe waterput zou zitten. In het geheel niet. Nou was ze wel iets gewend, denk ik. Want ze had al 5 mannen gehad. En ze was met de 6e bezig. Dus helemaal vreemd van mannen was ze denk ik niet. Maar ik denk dat ze toch opgekeken heeft dat daar een man zat. Een Jood nog wel. En die Jood sprak haar ook nog aan. Geef mij te drinken. En verbaasd fronste ze haar wenkbrauwen. Wat? Een Jood die aan een Samaritaanse vrouw vraagt om drinken, om water? Dat is een onbetamelijke vraag. Joden willen toch niet met Samaritanen omgaan. En Samaritanen willen niks met Joden te maken hebben. Ze lopen liever een straatje voor elkaar om dan elkaar te ontmoeten. Ja, ze had natuurlijk wel gezien dat die Jood die daar zat geen pompoenenblad bij zich had. Want Joden die op reis waren, hadden altijd zo'n groot pompoenenblad bij zich. Want dan konden ze dat een beetje boven elkaar kropen met een touwtje in een waterput laten vallen. Om water te kunnen putten. Maar die vreemdeling, die Jood had niets bij zich. Geef mij wat te drinken. En ze zeggen het van, zo'n vraag stel je niet aan een Samaritaan. En zeker niet aan een Samaritaanse vrouw, zegt Jezus. Vrouw, als je nou wist van de gave van God en wie het is die aan jou vraagt om water, dan zou jij gezegd hebben, geef mij te drinken. Gij zult het van hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Stromend water. Helder water om van te drinken. Jezus richt de aandacht van die vrouw op zichzelf. Hij roept iets naar voren wat ze niet kent. De gave van God. Ze weet het niet. Misschien ook wel een beetje. Dat de Heere, dat jouw weg de springader van het leven is. De bron des levens. De bron van levend water. En dat er een keer Gods geest zou komen naar de aarde als die grote gave van God. De gave van God, de genade en het geloof in de Zoon. Het zit allemaal zo in die gave Gods die hij noemt. Maar die vrouw is zover nog niet. Maar hij had haar wel op het oog. Zoals die u vanavond misschien op het oog heeft. Hij wil dat zij de aandacht op hem gaan richten. Op Yeshua, de Messias. Daar zit hij. En ze weet het niet. Hij maakt haar nieuwsgierig. En wanneer hij haar uitnodigt om het water van hem te begeren, dan zegt ze maar, u heeft helemaal niks om mee te putten. Geen pompoenblad hebt u bij u. En deze put is diep. En onze vader Jacob, een beetje arrogant is ze wel, want vader Jacob was helemaal niet van de Samaritanen. Ja goed, dat nemen we dan maar. Onze vader Jacob, die heeft hem gegraven en die heeft eruit gedronken. En ook zijn familie en zijn vee. En u zit daar. En dan zegt Jezus, en ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in de eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water. Dat springt tot in het eeuwige leven. Je kan je best voorstellen. Dat als wij daar gestaan zouden hebben in plaats van die vrouw. En wij hadden daar 1,5 kilometer gelopen om zo'n kruik met water te kunnen vullen. En je krijgt dan te horen dat er iemand zit die bereid is jouw water te geven. Ja, zelfs een fontein in je te laten komen die springt tot in het eeuwige leven. Dan zeg je, ja, maar dat wil ik ook wel. Nou, zegt hij, ga je man dan maar halen. Hij ontmaskert haar in 1 keer. De heer Jezus is vanavond in ons midden. En ik weet niet of dat u alle de heer Jezus kent. Velen wel, denk ik. Dat is het voordeel als hij wat langer komt. Maar ik ken niet jullie harten. En de heer Jezus wel. En misschien is het voor die ene dat ik dit moest zeggen. De heer Jezus die staat er en die kijkt heel eenvoudig u aan. Jou aan. En de vraag, die wil je ook die gave Gods hebben? Wil je mij hebben? De heer Jezus heeft zijn leven gegeven. Ik heb het in het gebed al gezegd, we hebben er al voor bedankt. De heer Jezus heeft als God zelf, God de Zoon, zijn leven afgelegd op het kruis van Golgotha. Dat deed hij niet zomaar, hij is niet zomaar gestorven. Hij volgde het gebod van zijn vader op. Zijn vader wilde dat alle verloren zondaars behouden zouden worden. En voordat zelfs Adam en Eva gezondigd hadden in het paradijs, was het verlossingsplan al klaar. Had het al klaar liggen. En God de Zoon was bereid het uit te voeren. En hij ging zo'n kleine 2000 jaar geleden, ging hij hangen aan een kruis, net buiten Jeruzalem. In onze plaats. Daar hadden wij moeten hangen. Als verloren zondaren. Jezus deed het. De grote gave Gods. En het oordeel van God over een zondig, ouderwets, doemwaardig mensengeslacht voltrok zich in Jezus. En een ieder die in hem zou gaan geloven als de enige weg tot het heil, was verzoend met God. Wat ging nog verder? Het was niet alleen de bedoeling dat de mensen verzoend zouden worden. Maar hij wilde ook dat mensen uit God geboren zouden kunnen worden. Dat kon in het Oude Testament toch niet? Dat kon pas na de opstanding van de Heer Jezus. En de Heer Jezus stond op de derde dag, op paasmorgen op uit de doden. Opdat een ieder die in hem zou geloven, met hem mee zou kunnen opstaan in nieuwheid des levens. Uit God geboren konden worden. En dat niet alleen, maar door zijn opstanding kon hij al degenen die in hem zouden gaan geloven, rechtvaardig verklaren. Door genade mag ik weten door God rechtvaardig verklaard te zijn. Door Gods genade mag ik weten een kind van God te zijn. Uit God geboren. Dat is genade. Want Jezus heeft ook mij opgezocht. Hij zat daar bij die put. Hij heeft u opgezocht. En terwijl ik dit vertelde, denkt u misschien aan dat moment, misschien jaren geleden, dat uw ogen er ineens voor open gingen. Dat de enige verlosser de Heer Jezus Christus is. En eens werd het duidelijk. Misschien heeft hij een lange weg ernaartoe gehad. En ineens werd je duidelijk, er is maar één mogelijkheid om in de hemel te komen. Dat is kinderlijk geloven in de Heer Jezus Christus. De Zoon van God die zelf God is. Die nu zit als de verheerlijkte Heer aan de rechterhand van God in de hemel. We zien hem niet, maar hij ziet ons wel. En met het geloof zien we hem ook. De gave Gods. Die vrouw werd gered, die Samaritaanse vrouw. En toen ze terugging naar huis, toen vergat ze haar waterkruik mee te nemen. Geestelijk, de oude mens liet ze erachter. Want ze was een nieuw mens geworden. Zo zijn wij door Gods genade een nieuw mens geworden. Waarin een fontein gebracht is. Gods geest, dat uitstorting van de Heilige Geest, en dat heeft ook die Samaritaanse vrouw later ontdekt. Gods geest kwam in haar wonen en werd een fontein van eeuwig leven. Die ontsproot daar. Maar het gaat verder. En daarom heb ik ook Johannes 7 gelezen. Het zal ongeveer 9 maanden later geweest zijn. Dat daar feest is in Israël. 9 maanden later, in september. Het Loofhuttenfeest. En op de grote dag, vers 37 van hoofdstuk 7. Op de grote dag van het feest, van het Loofhuttenfeest. Toen gebeurde het een en ander. Dat was op de 7e dag van het Loofhuttenfeest. De 8e dag was een Shabbat. 6 dagen was de priester. Elke morgen na het morgenoffer. Was die van de tempelberg uit de tempel gekomen met een gouden kruik. En hij liep in neerwaartse richting, naar het zuiden. Liep door de stad van David. En degenen die in Jeruzalem geweest zijn en in de stad van David geweest zijn, die weten precies wat ik bedoel en hoe hij lopen moet. In neerwaartse richting, in de richting van het Hinnomdal. En daar liep die priester, en zoals de Joden dat kunnen, die kunnen feesten hoor, Joden. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Dat moet u Nou, jullie zijn nog niet al te oud, dus je kunt er best misschien nog een keer naartoe in Israël. Dan ga je vrijdag 's avonds op het Klaagmuurplein staan. En dan wacht je rustig af tot zonsondergang wordt. En als je een beetje geluk hebt, dan komen ze dansend uit de stad, die studenten. Tientallen, dansend, zingend, juichend. En die voegen zich op al die mensen daar op het Klaagmuurplein, dan is het één groot feest. Ze halen de Shabbat binnen. En dat doen ze elke week. Ja, ja, zo bent u natuurlijk ook zaterdagavond. Dan gaat hij juichen door het huis omdat de zon aanbreekt. Nou, mooi niet, maar die Joden wel. En elk feest vieren ze uitbundig. Ja, daar kunnen we wat van leren. De vreugde der wet bijvoorbeeld. Nou, je moet er niet aan denken dat we onder de wet moeten zitten. Maar zij hebben de vreugde van de wet. En dat laten ze zien in rijdansen en zo. De zevende dag van het Loofhuttenfeest. Honderdduizenden mensen waren op de been. Op het Tempelplein, evenals nu, kunnen er honderdduizenden mensen. Toen honderdduizenden Israëlieten, Joden. De tempel was toen een van de zeven wereldwonderen. Een prachtig bouwwerk. Majestueus. En elke dag van het Loofhuttenfeest ging de priester vanaf het Tempelplein, vanaf het brandofferaltaar, ging die naar beneden en naar het badwater Siloam, de vijver Siloam. Vlak bij het Hinnomdal, beneden. En dan vulde hij die gouden kruik. En de mensen, die duizenden mensen aan weerskanten van de route, wanneer die dat putte, die kruik en terugkwam, dan zongen ze uit volle borst. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van heil. Jesaja 12 vers 3. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. En Joden hebben stemmen hoor. Dit is prachtig zoals hij het zingen is. Het lijkt een beetje op het Jodenstemmen. Als jullie vanavond zongen, dat geluid dat jullie voor kunnen brengen. Maar die Joden kunnen wat. Als Joden discussiëren, dan denk je dat er een oorlog uitgebroken is. En dan ga je kijken en dan hebben ze gewoon wat meningsverschillen. Ja, als er drie Joden zijn, hebben ze vier meningsverschillen. En dat heeft wat geluid. Geloof maar dat dat indrukwekkend was. Als die priester daar met zijn gouden kruik weer naar boven ging. En dan ging hij door de oostpoort naar binnen. Liep door de voorhof der vrouwen. Ging 15 treden op. En dan kwam hij op de voorhof der Israëlieten. Liep nog een beetje verder. Kwam hij op de voorhof van de priesters. En daar stond het immens grote brandofferaltaar. En dan liep hij met die gevulde kruik met water, liep hij één keer om het brandofferaltaar. En dan goot hij aan de westkant, goot hij de kruik leeg en door een kanaaltje liep dat water in oostelijke richting weg naar het Kidrondal. Dat had hij al 6 dagen gedaan. Elke dag kwam hij met zijn kruik en ging daar de vijver Siloam. En ook die zevende dag. Een hoogtepunt van het feest. Weer naar beneden. Weer die weg naar boven. Een best een behoorlijk lange route. Ook een zware route. En die juichende, uitbundige menigte. En weer ging die naar het brandofferaltaar. En omdat het hoogtijdag was, de zevende dag, liep die niet 1 keer rond, maar liep die 7 keer rond. En bij de zevende keer goot hij het weer uit, dat water. En dat liep weg in de richting van het Kidrondal. En de zangers die zongen. En het volk zong. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Psalm 118 vers 25. Honderdduizenden zongen dat. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch zegen. Geef toch voorspoed. En ze dachten eraan, aan die periode, dat het volk Israël onder leiding van Mozes door de woestijn liep. En dat God hen toen water gegeven had uit de rotssteen. En ze dachten eraan dat die zegen en die voorspoed zou komen als de Messias zou komen. Als de Messias zou komen, dan zou die hen verlossen van de heerschappij van het Romeinse Rijk. Och Heere, geef toch heil. En ze richtten hun aandacht op de beloofde Messias. En toen viel het stil. Jezus had ook een plek gevonden op een van die tempelpleinen. En toen het stil was, schalde zijn stem over de hoofden van die honderdduizenden Israëlieten. Indien iemand dorst heeft. En het water kolkte nog weg onder dat tempelplein. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Kunt u zich voorstellen dat het toen ijselijk stil geworden is? Dat iemand zo'n godslastering durfde uit te spreken. Wat een provocatie. Iemand die zei de Messias te zijn. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Indien iemand in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Hoe durfde die? Maar zoals het altijd gaat bij mensen, kan even stil blijven. Hoorbaar stil, maar dan begint het. En het was ook daar op het tempelplein. Hij is de profeet, zeiden sommigen. Hij is de Christus, de Messias. Nee, zei dan, dat kan niet. Want hij komt uit Galilea en de Messias is de zoon van David en die moet in Bethlehem geboren zijn. Er kwamen nogal wat meningsverschillen naar voren. De tempelpolitie deed niks. Die gingen naar hun opdrachtgevers, naar de fariseeën. Dat heb ik niet gelezen, maar het staat hetzelfde hoofdstuk. Gingen naar de fariseeërs en naar de overpriesters. En toen ze bij hen kwamen, zei hij tegen hen van, jullie zijn toch de tempelpolitie, waarom hebben jullie meegenomen? Waarom hebben jullie gevangen genomen? En ze zeiden het, zoals hij gesproken heeft, spreekt niemand met zoveel autoriteit. Daar konden wij niks aan doen. Zijn jullie dan soms ook al beïnvloed door hem? Geloven jullie ook in hem? Ja, van het volkheid verwachten. Die kennen de wet niet. Die zijn alleen maar heel erg, die zijn alleen maar heel dom. Ze zijn vervloekt. Zegt Nicodemus, een van die oversten. Maar ja, onze wet zegt wel dat je maar pas iemand kan veroordelen en beoordelen als je weet wat hij gezegd heeft. En dat je weet wat hij gedaan heeft. O Nicodemus, behoor jij ook al tot hem soms? Weet je dan niet dat er geen profeet uit Galilea komt? Ja, ze zeiden het wel goed. Ze zeiden niet van, weet je niet dat er geen profeet uit Galilea gekomen is? Want ze wisten natuurlijk heel goed dat Jona, de profeet, wel uit Galilea kwam. En na hem kwam waarschijnlijk ook uit Galilea. En toen gingen ze naar huis. En Jezus, hij is tussen de rijen doorgelopen. Er werd vanzelf een weg voor hem gebaand tussen die honderdduizenden mensen. Niemand durfde hem aan te raken. Hij was met gezag. Zijn uren was nog niet gekomen. Het was net of dat wij ook een beetje op dat tempelplein stonden. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij. En wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. We hadden het al over de fontein die in u zit. Weet u het nog, de Heer Jezus, die door zijn geest in ons hart kwam wonen. Want dat is toch zo, u kent toch de Heer Jezus. U gelooft in de opgestane Heer, dan hebt u Gods geest in uw hart. Maar komt er ook een stroom uit uw hart? Want dan zegt hij, en ieder die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. En een stroom is wel zichtbaar, toch? Nou, dan gaan we gewoon eens even kijken. U hoeft het niet tegen mij te komen vertellen. Ik heb zat aan mezelf. Om te zorgen dat er een stroom uit mijn binnenste komt. Als kind van God is het eerste wat je gaat ontdekken, dat het de liefde van God was die jou opzocht. Maar dan ga je ook iets ontdekken. Dat je liefde tot God gaat krijgen. Liefde tot God. Want door zijn geest heeft hij zijn liefde in ons hart uitgestort. En dan ga je ook van de Heer Jezus houden. Mijn Jezus, ik hou van u. Ja, we zingen dat in een lied. Maar dat mag u ook gerust zo wel eens zeggen hoor. Jezus, mijn Heer, ik hou van u. Maar het gaat wel verder met dat stroompje. Want je ontdekt dat je ook van je broeders en zusters in Christus gehouden. Ja, eerst natuurlijk alleen van degenen die aardig zijn. Waar je geen last van hebt. Maar weet je, als Gods geest de ruimte in je hart en leven krijgt, ga je juist ook van diegenen houden die niet zo makkelijk voor je zijn. Want je gaat ontdekken dat die juist gebruikt wordt door de Heer om je te vormen. In een huwelijk weet de Heer ook precies wie die bij elkaar brengt. Het zijn vaak niet precies de gelijkgestemde mensen die je naast elkaar krijgt. Op de duur worden ze wel zo. Maar wat kan er een slijpproces zijn in een huwelijk? En wat kan je de Heer ervoor danken? Dat hij nou juist de goede uitgezocht heeft om jou van je onhebbelijkheden af te helpen. En jij mag misschien ook wel een beetje helpen om die ander wat bij te sturen. Nee, de Heer gebruikt jou voor die ander. Die stroom van levend water, die maakt dat je van al je broeders en zusters gehouden. En dan valt allemaal weg of dat iemand hebbelijk is of niet hebbelijk. Het enige wat telt is dat ze gekocht zijn door het bloed van het lam. En mogen leven van dezelfde genade die voor elk kind van God geldt. Dan hou je van je broeders en zusters. Maar het gaat nog verder, die liefde van God, dat stroompje. Ik beperk me alleen maar even tot die liefde. Je gaat van Israël houden, van de Joden. Zijn ze zo aardig? Totaal niet aan de orde. God heeft ze uitgekozen. En van wie God houdt, houden ook de kinderen van God van. Dat kan niet missen. Dus ik hou van Israël. Heerlijk. Dinsdag gaan we er weer naartoe. En ze zijn heus niet al te makkelijk. Maar wat hebben wij ze aangedaan? Laten we eerlijk wezen. Ik zal niet gauw zeggen in Israël dat ik een christen ben. Want dan denken ze gelijk aan de kruistochten. En ze denken gelijk aan Hitler. En ze denken aan al die dingen, al die mensen, die zogenaamde christen die de Joden uitgeroeid hebben. Ik zeg wel dat ik een gelovige ben. En dan kijk ik ze liefdevol aan en dan vragen ze altijd in wie ik geloof. Ja, Yeshua. Yeshua HaMashiach. De Jood die uit jullie geboren is. Die wij verwachten voor de tweede keer. Je houdt van Israël. Als je een kind van God bent. En je leeft nou met de Heer. En je kent niet iets van de liefde voor Israël. Is er iets niet in orde. Maar daarmee onderzoek u uzelf dan maar. Weet je waar je ook van houden? Ja. Je gaat de Heer Jezus lijken. Weet je dat als je een kind van God bent. En die was met innerlijke bewogenheid. Bewogen met de scharen. Met de ongelovigen. Je krijgt bewogenheid voor degenen die niet behouden zijn. En niet alleen die aardige mensen. Naarmate je verder gaat, als dat stroompje wat breder wordt achter je, wat Gods liefde betreft, dan hou je ook van de grootste boef. Nee, dan ben je bewogen met de grootste boef. Want al die mensen, al die van de IS, als ze niet behouden worden, komen ze wel in de hel terecht. En dan kunnen wij natuurlijk wel zeggen, eigen schuld. Net goed, maar een kind van God, die vol is met de liefde van God, is bewogen met die mensen. Die bidt voor ze. Goed, we zouden dat riviertje nog wat uit kunnen diepen. U leest maar de vrucht van de geest. Want de Heer Jezus heeft het over, dat, over die stroom van levend water, dat het te maken heeft met Gods geest. En ik zal ze even noemen, de negenvoudige vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22, liefde. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Pak er toch nog even die laatste bij, met dat stroompje. Zelfbeheersing. U was misschien wel van huis uit van aard opvliegend. Dat kan zomaar, hè? Net een bosje vlooien. Ze hoefde maar iets in je nadeel te zeggen en je beet er gelijk bijna een hand af. En je werd kind van God. En na 20 jaar kijk je terug. En dan zeg je, wat heeft de Heer me veranderd? Ik mag me nu veel meer leren beheersen. Ik hoef niet gelijk meer te reageren als iemand iets zegt wat me niet aanstaat. Dat is dan die stroom van levend water die uit ons komt. Een rivier van Gods liefde, genade en gemeenschap. Een rivier van waarheid, reinheid, onverschrokkenheid, vastberadenheid, trouw en toewijding. Een rivier van de vrucht van de geest. We zijn er nog niet. Maar daarvoor neem ik u mee naar de toekomst. De tempel waar Jezus toen op stond, die voorhof, bestaat al lang niet meer. In het jaar 70 is dat wereldwonder verwoest, in brand gestoken. En niet één steen werd op de andere gelaten, omdat de goudzoekers al het goud tussen die stenen probeerden in bezit te krijgen. Dus ging niet één steen op de andere gelaten. Er zal een nieuwe tempel komen. En degenen die in het tempelinstituut geweest zijn in Jeruzalem, die weten dat alle attributen voor de nieuwe tempel klaar zijn. Het brandofferaltaar is voor de helft opgericht, want dat is heel groot. En zeggen ze, de andere helft kunnen we pas erbij bouwen als je op zijn juiste plek staat. Je kan het reukofferaltaar aanraken. Koperen wasvat kan je aanraken. Je kan de priesterkleding aanraken. En als je op weg gaat naar het Klaagmuurplein, dan zie je onder een grote glazen stolp de zesarmige gouden kandelaar staan. Het is allemaal klaar. De tempel zou zo gebouwd kunnen worden. Die komt er ook. Zij zeggen, ja, maar dan moet die rotskoepel natuurlijk eerst weg. Of als ze zeggen, die oma-moskee. Nee, dat hoeft niet. Er zijn archeologen, ik ben geen archeoloog, maar ik geloof die archeologen wel. 90 meter ten noorden van de rotskoepel, daar vind je echt een stukje 3 bij 3 meter originele rots. Al het andere, dat plein, dat zijn alleen maar tegels, plavuizen. Maar daar, 90 meter daarvoor, vind je een stukje 3 bij 3 meter vlakke rots van de Tempelberg. En persoonlijk denk ik, en anderen, dat daar het heilige der heiligen was. Dat daar de ark stond. En ik denk dat daar de tempel geplaatst wordt. Maar weet je, zoals het altijd gaat, als je de Bijbel niet kent, als je niet gelooft in de God van de Bijbel, dan kost het je een hoop tijd en een hoop geld. Dat is allemaal zo. Er zijn mensen die geloven niet in het scheppingsverhaal. Die geloven niet in de God van de schepping. En ze moeten naar Mars en een andere planeet om te kijken of dat er water gevonden kan worden. Dat daar ook leven is. Er zijn al miljarden aan besteed. Je had er de hele wereldbevolking al jarenlang van eten van kunnen voorzien. Door niet te proberen te bewijzen dat God niet bestaat. Door daar met die raketten en al dat gedoe daar naartoe te gaan. Ja, wat haal die mensen in hun hoofd? Dat is precies met Israël ook zo. Want God heeft nergens in de Bijbel gezegd dat ze deze attributen moeten maken voor de tempel. Maar de tempel moet er wel komen. Waarom? Omdat de antichrist, die nog moet komen, zich als een god zal laten aanbidden in de tempel. Dus alles wat er nu gemaakt is, is voor die tempel. Zonde van de tijd en zonde van het geld, maar dan moet er wel komen die tempel. En die blijft er hoogstens 7 jaar staan. Want als de olijfberg splijt daarna, na die grote verdrukking die over de aarde komen zal, even voor de geruststelling van de kinderen van God, wij zijn voor die grote verdrukking al thuis. In een oogwenk tijd, bij het klinken van de laatste bezuin, gaan wij de Heer tegemoet en we zullen altijd bij de Heer wezen in de hemel, niet op de aarde, in de hemel. En op de aarde breekt dan die 7-jarige periode van verschrikkelijke verdrukking. Die periode dat de antichrist tevoorschijn komt. Die politieke leider en die geestelijke leider. En die zal gaan zitten in de tempel. 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Als een god. En hij zal de grote woorden spreken tegen God. En er zal een gruwel der verwoesting komen. Er zal daar in die tempel voor Joden iets plaatsvinden. Misschien varkens geslachten, weet ik veel wat. Die ze weer gaan niet kent. Maar als na die 7 jaar de olijfberg zal splijten, gaat de tempelberg ook doormidden. Weg tempel. God heeft die tempel niet bedoeld, maar God heeft wel een andere tempel bedoeld. En ruim 2600 jaar geleden heeft hij het bouwkundige bestek al laten schrijven. Het staat ook klaar, want God wil wel in het duizendjarig vrederijk, na die grote verdrukking, en ik denk dat dat heel dichtbij is, dat we de bezuin zullen horen. Oefen me vast een beetje te luisteren naar shofarklanken. Dan hoeft u niet ineens vreemd op te kijken. Ja, het gaat zo snel, u gaat toch mee als u daartoe behoort. Maar de Heer wil wel dat er in dat duizendjarige vrederijk een tempel is. En Ezechiël mocht het vastleggen. In Ezechiël 40, 41 en 42, daar worden beschrijvingen gegeven van die tempel. En elke bouwkundige, met een klein beetje bouwkundig in zich, kan aan de hand van die gegevens de tempel ontwerpen. Architect Reinders heeft dat gedaan, was toevallig een Nederlander. Prachtige schetsen met de toekomstige tempel. En het is een tempelcomplex wat 260 meter lang en 260 meter breed is, vierkant. Met een muur eromheen die 3,60 meter hoog is en 3,60 meter breed. En daarbinnen die muren heb je een tempel. Deze week is mooi weer, dus u kunt zo nu en dan, als je niet hoeft te werken, lekker in de tuin zitten. En dan pak je gewoon de Bijbel erbij. En dan pak je Ezechiël 43 vers 1 is. Als dat tempelcomplex er straks is, aan het begin van duizend jaren vrederijk. Ja, wij maken dat niet mee, want wij hebben een hemelse roeping en een hemelse bestemming. De Joden hebben een aardse roeping en een aardse bestemming. Dus het gaat over Israël dan. En wanneer dat tempelcomplex klaar is, dan komt vanuit het oosten de heerlijkheid van Yahweh. Zoals in de woestijn destijds bij Mozes. Dat zag je zo aan die rookkolommen, die vuurkolom. De heerlijkheid van God zal dan komen uit het oosten en die zal door de oostpoort naar binnen gaan. En die zal gaan zitten in de tempel, binnen dat tempelcomplex. De heerlijkheid van God. Ezechiël mocht het al neerschrijven. Ezechiël 43 vers 1. Vervolgens werd Ezechiël meegenomen naar die oostpoort. Ezechiël 44 vers 1. En wat zag Ezechiël toen? Die oostpoort was gesloten. In dat tempelcomplex had je maar drie poorten om er binnen te komen. Een zuidpoort, een noordpoort en een oostpoort. En toen Ezechiël bij die oostpoort kwam, zag hij dat die dichtgemetseld was. En God zei tegen Ezechiël, in Ezechiël 44 vers 2, ik zal het u voorlezen, als ik het tenminste kan vinden. Ik had het zo mooi opgeschreven, heb ik nog. Yahweh zei toen tegen hem, tegen Ezechiël, deze poort zal gesloten blijven. Ze zal niet geopend worden en niemand mag daardoor binnengaan. Want de Heere, de God van Israël, is daardoor binnengegaan. Daarom moet zij gesloten blijven. Dus ik heb het over dat tempelcomplex van gekomen. En de oostpoort is dicht. En niemand zal in die duizend jaar door die oostpoort in en uit mogen gaan. Omdat God daardoor heen gegaan is. Vervolgens wordt Ezechiël meegenomen. En ik praat dus nu 2600 jaar terug. Werd hij meegenomen en hij werd naar de deur gebracht van de tempel. Binnen dat complex, bij de deur. En dat moet je wel opzoeken. Ezechiël 47, tenminste als je het wil. Je moet hier natuurlijk niks. Ezechiël 47, vers 1. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Dat is de tempel. Ezechiël 47, vers 1. Ezechiël wordt gebracht naar het huis binnen die muren, rondom. De ingang van de eigenlijke tempel, waar de heerlijkheid van God naar binnen ging. Waar God woont dan. En zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit. Oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan. Ten zuiden van het altaar. Nou, dan weten we gelijk wat er in het duizendjarige vrederijk wel zal zijn in de tempel. Een brandofferaltaar. Dat is er niet het geval. Ezechiël ziet dus water borrelen onder de dorpel van die tempel uitkomen. De rechterzijkant van het huis ziet die water naar buiten borrelen. En dat waterstroompje loopt ten zuiden van het brandofferaltaar in oostelijke richting. Ik lees verder, vers 2. En hij leidde mij door de noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de buitenste poort, naar de poort die op het oosten uitzag. Ja, logisch, om bij de oostpoort te komen moest hij wel buitenom lopen, want die oostpoort was dichtgemetseld. Dus Ezechiël had meegenomen, dus van die deur van de tempel, moest door de noordpoort naar buiten en liep aan de buitenkant totdat hij bij de oostpoort kwam. En zie, daar borrelde water op uit de rechterzijkant. Hij ziet daar dus water bij die oostpoort uit de rechterzijkant het tempelcomplex uitstromen. Een klein stroompje. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten, daar liep het water naartoe, met een meetsnoer in zijn hand mat hij 1000 el, zo'n 470 meter, en deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan de enkels. Hij mat weer 1000 el, weer 470 meter, en deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan de knieën. Hij mat weer 1000 el en deed mij erdoor gaan. Het water reikte tot aan de heupen. Hij mat nog eens 1000 el. Nu was het een beek geworden die ik niet doorwaden kon. Want het water was zo hoog dat men erin zwemmen kon. Een beek die men niet kon doorwaden. Na een kleine 2 kilometer was dat kleine stroompje wat onder die oostpoort vandaan kwam geworden tot een rivier waar je niet meer in kon staan en waar je erheen moest zwemmen. Een puur natuurwonder. Want we lezen nergens dat er zijstromen bij kwamen. Dat kleine stroompje werd alleen maar breder en dieper. En mondde uiteindelijk in de Dode Zee uit. Nou, dat leest u zelf verder maar. Ik ga weer terug naar het tempelplein. Waar de Heer Jezus riep. Wie tot mij die dorst heeft, die komen tot mij. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Komt er uit uw hart ook zo'n stroom die steeds breder en dieper wordt? Dat zou zomaar kunnen. Hoe gebeurt dat nou eigenlijk? Mag de Heer met uw leven doen wat hij wil? Durft u het aan om tegen hem te zeggen van Heer, hier ben ik. Neem mij, breek mij, zend maar. Doe maar met mij wat u wilt. Het is heerlijk voor een kind van God om zo in die afhankelijkheid, in die toewijding te leven. Maar dat betekent wel dat je alles wat je zelf hebt uit handen geeft en het toevertrouwt aan degene die recht heeft op uw leven. En als u dat tegen hem zegt, van Heer, u weet wat voor mens ik ben, maar ik stel me voor 100% beschikbaar voor u. Want ik ben uw bezit. Ik heb eigenlijk geen recht op mijn eigen leven. Maar als je de Heer toestaat te handelen, dan gebeuren er wonderlijke dingen. Dan komt er een stroom uit u die steeds breder en dieper wordt. Paulus heeft dat beleefd. Paulus die was bereid om het evangelie te brengen. En wat gebeurde er? Ja, hij maakte van alles nog wat mee, maar hij was bereid om het evangelie te brengen. En hij ging het brengen bij de Thessalonicenzen. En de Thessalonicenzen namen dat woord waar als waar aan. Ze gingen geloven in de Heer Jezus Christus. En wat zegt Paulus aan het eind van 1 Thessalonicenzen 2, de laatste verse. Bij zijn wederkomst zijn jullie mijn kroon. De kroon van de blijdschap, de kroon van de roem. Al degene die door mijn woord tot geloven in de Heer Jezus gekomen zijn, die zijn mijn kroon. Ja, zegt u misschien, maar ik ben geen evangelist. Ik ben niet zo'n preker. Ik kan moeilijk uit mijn woorden komen. Ja, misschien niet op een verjaardagvisite, maar wel misschien als het over het evangelie gaat. Nou, weet je, als de bereidheid er is dat de Heer u in mag schakelen en u kunt praten, Dan denkt hij, nou, weet je, er zijn mensen die kunnen wel praten. En die gaan naar de Rimboeg. Laat ik gewoon maandelijks gewoon 40 euro storten op die zendelingen. Die wel kunnen praten. Die het evangelie wel doorgeven. En dan denk je misschien dat je toch bezig bent van, ja, er zijn nog een heleboel evangelisten die ergens anders ook wat doen. Met hun gezinnen en alles prijzen geven. En welke 40 euro bovenop doen. En als je toch bezig bent, ja, zijn eigenlijk voor maar een paar centen, hè, toch? Ja, niet voor iedereen, maar voor zo'n 80 euro. Het is wel wat. Maar met die 80 euro, dan worden er misschien wel 10 bijbels voor gekocht. En komen er 80 door tot bekering. En die 80 geven het aan 8000 mensen ook nog eens een keer door. En er zijn er ook een 2000 van die tot bekering komen. Voel je het een beetje? Door iets kleins te doen, vanuit liefde tot onze Heer. We laten ons inschakelen door Hem. En bij sommigen doen, is dat alleen maar 4 centen. En bij anderen voor je met je lichaam. Maar kan het zo grote gevolgen hebben? Zeg, ja, ik heb je 80 euro. Misschien hebt u wel 1 postzegel. En u heeft een hele Bijbel. En dan pak je maar een oude kaart die u zelf een keer gekregen hebt van iemand. U plakt die papiertje op en een postzegel. En u schrijft er een tekst op. Vraag aan de heren, welke tekst moet ik erop zetten? Voor die zuster, voor die broeder die ziek is. En dan legt de Heer heus wel, als u bereid bent ingeschakeld te worden, een tekst in uw hart. En u schrijft die tekst erop. En wat wordt die broeder en zuster bemoedigd? En wat laat ze die kaart zien aan een ander? Zeg, een eigen gemaakte kaart, moet u kijken wat erop staat. En de liefde van God gaat via die kaart door. Voelt u het een beetje? En als we voor de rechterstoel van Christus komen te staan, en elk kind van God komt ervoor te staan, niet voor de oordeelstroon, want onze veroordeling heeft plaats gehad op het kruis van Golgotha. Daar vond onze veroordeling plaats. Zo is er geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 vers 1. Maar we moeten nog wel rekenschap afleggen wat we als kind van God hebben gedaan. En misschien zien we daar voor de rechterstoel van Christus, niet voor de rechterstoel van God, voor de rechterstoel van Christus, voelt u een geruis achter u misschien. U staat voor uw Heer. U moet verantwoording afleggen van wat u gedaan hebt als christen. U hoort misschien een geruis achter u. En dan kijkt u achterom, even stiekem. En dan ziet u daar zo'n hele grote groep. Ja, zegt de Heer Jezus. Die zijn van u. Zeg maar, Heer, ik weet van niks. Ik heb alleen mijn geld besteed, omdat, ja, het is allemaal van u. En ik heb het door mogen sluizen naar zendelingen. Dat was precies wat ik wilde. Dat wilde ik door jou heen doen. En ik wilde die kaart die je schreef, die wilde ik dat ik niet. Die wilde jij die schreef, maar het was wel mijn verlangen. En het was mijn geest die je stimuleerde daarin. En dat je je mond een keer opendeed, op school, op kantoor, op je werk, zo op de straat. Je gaf me de ruimte. En ik mocht mijn werk in en door jou heen doen. En die stroom werd al breder en dieper. Niet om er zelf wat mee te zijn. Maar om onze Heer daarmee te vereren en te aanbidden. Dan wordt Hij zo groot als hij elke vezel van u mag hebben. En ermee mag doen wat hij wil. Dan zegt Heer, hier ben ik. En wat er dan ook met mijn lichaam gebeurt. Met mijn geest of hoe dan ook. Ik ben van u. En u mag doen met me wat u wil. Als uw naam maar wordt verheerlijkt. In en door me heen. En als die bereidheid bij ons allen is, dan wordt die stroom achter ons, die stroom van levend water, Gods geest, wordt dieper en breder. Daar zorgt God zelf voor. Tot glorie van Hem. Amen. We gaan een lied zingen. Johan de Heer 96, ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser.
We zullen danken. Hartelijk dank, Heer Jezus, dat we vanavond u mochten ontmoeten bij de waterput. En we daar de bron des levens ontvingen. En u bent voor ons de bron des levens. U bent voor ons het leven. U bent ons alles. Hartelijk dank, Heer Jezus, dat we u vanavond mochten ontmoeten op het tempelplein. En geconfronteerd werden met die stromen van levend water. Dank u wel dat wij daar zelf niet voor hoeven te zorgen. Het enige wat wij mogen doen is ons aan u toevertrouwen en toewijden. En Heere, u kunt over ons beschikken. En dat is zo'n genade en zo'n voorrecht. U die uit niets de hemel en de aarde geschapen hebt, die wil gebruik maken van nietige mensjes. Maar we zijn wel koningskinderen, Heer Jezus. Door uw volbrachte werk konden we uit God geboren worden. U kunt over ons beschikken. Het is ons een voorrecht als we in uw weg mogen gaan. En u weet ook wel dat we ergens diep in ons hart wel onze reserves hebben. Want we zijn nog steeds mens. En we dragen die oude natuur ook nog steeds bij ons. Maar we zijn wel uit God geboren. Een nieuwe schepping. En die kan niet zondigen. Die wil alleen maar datgene doen wat u wilt. We willen ons laten leiden door uw geest tot de volle waarheid. Heer Jezus, we hebben u hartelijk lief. En we houden ook van die van wie u ook gekocht en betaald heeft met uw bloed. En we willen ook net zo bewogen zijn voor het verlorene, zoals u bewogen was met de scharen die u niet kende. We willen op u gaan lijken, Heer Jezus, meer en meer. Maak me een beeld van u, hebben we gezongen aan het begin. Maak me een beeld van u. Ja, Heer Jezus, dat verlangen we. In deze eindtijd, in deze laatste dagen van onze periode, dat we meer en meer op u gaan lijken. De mensen ook jaloers worden. En misschien gaan vragen op een gegeven moment. Van wat heb je wat ik niet heb? We hebben Jezus in ons hart. Onze Heer Jezus Christus. Ja, Heer Jezus, u komt toe. U en de Vader. Alle lof, eer en aanbidding. Niet alleen in deze dienst. Maar in elke dag van ons leven. Ja, tot in alle eeuwigheden. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. Amen. Onder het voorspel wordt er nu gecollecteerd. En daarna zullen wij voor zover mogelijk staande het ene laatste slotlied zingen. Als de Heiland zal verschijnen in glorie. Op aard met zijn kinderen al de zijne om zich heen geschaard. O, dan zullen zij juichen rondom Jezus' troon. Zere lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon. Na de collecte, voor zover ook staande, Johannes de Heer 15. stond eigenlijk maar één letter verkeerd. O, dan zullen wij juichen. Toch? Ja, ik heb dus maar wij gezongen, ik niet erop vind. Als we hier vandaan gaan, dan mogen we weten dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest is en met ons blijft. Totdat Hij komt en ons gebed is. Heer Jezus, kom alsjeblieft spoedig. Maranatha, Hij komt spoedig. Amen. En dan zingen we nu ons echte slotlied en dat doen we twee keer, want het is maar een kortje. Loof de Heere, alle gij volken.